Kom op 10 december naar het tweede Media Vakvrouwen in de Spotlight event bij Beeld en Geluid in Hilversum. Koop tickets via ticketkantoor.nl/shop/achterhaar. Tot daar!
Het verrijkt mijn leven ook. Enorm.
Hoe dan? Vertel.
Nou, weet je wat het is? Wij zijn eigenlijk, zeg maar, het tegenovergestelde van de krabbenmand.
Hey, we gaan beginnen. Leuk dat je weer luistert naar Achter Haar, de Vrouwen Media podcast, waarin we transparant kennis en connecties delen, want alleen daarmee komen we samen verder.
Maar hoe zien we solidariteit nou terug in de praktijk? Dat bespreken we elke aflevering met een inspirerende vrouw in het mediavak en samen met haar zetten we dan de persoon achter haar in het zonnetje.
Ik ben Manon van de Knaap Hartig, hoofd podcast bij BNR.
En ik ben Loeke de Waal, cultuurcorrespondent in Los Angeles voor onder andere NRC en NPO3. En samen zitten wij in het zevenkoppige bestuur van Vrouw en Media, dat met het jaarlijkse mentorenprogramma en netwerkevenementen Transparantie en Solidariteit actief de wereld in probeert te helpen. En vandaag gaan we in gesprek met Floor Bakhuis-Rozenboom.
Nou, welkom.
Welkom, Floor.
Ja, hallo.
Leuk dat je er bent.
Ja, laten we jou gewoon even introduceren voordat we verder in gesprek gaan. Floor Bakhuis-Rozenboom heeft een maandelijkse column in Jan Magazine. En ze schrijft 2 wekelijks ook haar gedachten op over gendernormen en man-vrouw verhoudingen in het ouderschap voor Linda. En daarover werkt ze ook nog aan een boek. Ze schrijft artikelen voor onder andere NRC, NC, Het Parool, FD Persoonlijk en The Flow. En haar kleine observaties van haar kinderen, relatie en het leven op inmiddels vooral Threads zijn ook altijd een fijne aanwinst op onze Instagram feed.
Ja, inderdaad. Dat klopt.
Floor in het kort.
Daar ken ik me wel in.
Vrij indrukwekkend wat jij allemaal doet.
Ja, grappig dat je dat zo zegt. Want soms dan lijkt het altijd alsof ik maar een beetje wat aanrommel. Maar als ik het dan zo terug hoor, dan lijkt het toch nog best wel wat.
Ja.
Maar als freelancer voelt het gewoon soms een beetje alsof je gewoon van opdracht naar opdracht leeft. En dat het allemaal een beetje een ratje toe is in je eigen hoofd. En dan als iemand het dan zo opnoemt, dan denk je ineens van, oh ja, misschien zit er toch wel een soort...
Klinkt het toch best mooi.
Coherent verhaal in.
Ja. Ja, we zijn hier natuurlijk omdat we het over solidariteit gaan hebben. Dus de openingsvraag is altijd, wat is solidariteit voor jou, Floor?
Ja, ik vind het een heel mooi onderwerp. Ja, solidariteit voor mij, ik had er natuurlijk even over nagedacht, heeft eigenlijk denk ik vooral te maken met een soort gevoel dat je voor hetzelfde team speelt.
Mm.
Ook al is dat misschien niet in de praktijk zo, maar dat dat wel het gevoel is. En dat je een gevoel van gemeenschappelijk belang hebt.
En hoe ben je dat in jouw carrière al tegengekomen? En hoe vaak?
Ja, echt heel, heel vaak eigenlijk. Ik merk wel dat ik daarin wel enigszins gezegend voel. Want ik ben ooit begonnen eigenlijk al in mijn carrière heel erg met een ontmoeting met solidariteit eigenlijk. Want ik had helemaal geen ervaring als schrijver nog of als journalist. Ik had een opleiding gedaan voor drama schrijven en literatuurwetenschap. En ik had op een gegeven moment bedacht dat ik wilde gaan doen. En toen heb ik gewoon in het Wildeweg een mailtje gestuurd naar Sanne Groot-Koerkamp. Die was toen hoofdredacteur van Green 2. Dat was toen een groene glossy. En zij heeft mij gewoon aangenomen, blind eigenlijk. En zij heeft mij gewoon eigenlijk vanuit een heel groot gevoel, in mijn beleving van solidariteit, heel veel vertrouwen gegeven. En heel erg voorgeleefd hoe die solidariteit eruit ziet.
En zijn er nog andere voorbeelden waarvan je denkt van, nou, dat was echt, toen speelden we echt inderdaad voor hetzelfde team. En op wat voor momenten doet zich dat voor?
Dat heb ik eigenlijk vooral meegemaakt. Ik vond het zelf soms best wel eenzaam of solistisch om freelancer te zijn. Ik bedoel, het heeft ook fantastische kanten en vrijheid. Maar je moet ook altijd alles in je eentje uitzoeken. En ik ben op een gegeven moment onderdeel geworden van een clubje schrijvers die allemaal voor het platform van evenhinek.nl schreven. En daar ontstond eigenlijk een beetje een soort collega-gevoel. Ook al waren we allemaal freelancers. En dat hebben we eigenlijk ook naderhand voortgezet toen dat platform uit de lucht ging. Omdat we merkten dat we dat eigenlijk zo waardevol vonden.
Maar wat maakt dan dat het zo waardevol is?
Nou,
clubje?
Ik denk dat het zeker in het freelancen voor de media gewoon zo is dat je best wel vaak voor moeilijke vraagstukken kan komen te staan. Dus alleen al als het gaat om welk tarief vraag ik. Is dit wat het opdrachtgever mij vraagt ver? Maar ook, hoe ga ik om met een lastige interviewkandidaat? Of je hebt best wel vaak situaties waarin je eigenlijk gewoon heel graag even wil sparren met andere mensen. En het kan heel fijn zijn als je dan gesteund voelt door mensen die en de situatie zelf ook kennen en een soort gevoel je kunnen geven van hey, I got your back in deze situatie. Ook bijvoorbeeld met het delen van tarieven of jeetje, ik ben nu voor het eerst in ghostwriting ook mijn eerste stappen aan het zetten en een paar van de mensen met wie ik dat clubje vorm doen dat nu ook. En dan kun je gewoon met elkaar delen van hey, hoe heb jij dat toen aangepakt in die onderhandeling? Of hey, ik vind dit lastig, hoe ga jij daarmee om? Nou, ik denk dat die solidariteit zich er dan dus ook in kan uiten. Dat je soms, ik heb bijvoorbeeld ook wel gehad dat ik dan een opdracht kreeg waar ik zelf geen tijd voor had, die wel heel interessant was, maar waarvan ik dacht, eigenlijk past deze opdracht veel beter bij die persoon. En dat je die dan opdracht dan ook gewoon doorspeelt.
Is die solidariteit er ook op het moment dat er schaarste is in de markt?
Ja, dat is een goede vraag. Dat weet ik niet, want ik denk dat ik wel het geluk heb nu dat ik misschien een soort rust heb gevonden van ik kan dan nu zo'n opdracht doorspelen naar een collega waarvan ik denk, hij past eigenlijk beter bij jou. Mm-hmm. Omdat ik inmiddels het vertrouwen heb van er komt heus wel weer iets nieuws op mijn pad. Maar ik geloof, ja, dat is heel zijig, maar ik geloof er dus ook wel juist een beetje in dat je er juist niet op een manier van schaarste naar moet kijken. Omdat ik denk, als ik dus op zo'n gulle manier daarmee omga, dan zullen andere mensen dat misschien ook naar mij meer doen. En misschien is dat wel een beetje waar die solidariteit over gaat.
Solidariteit voedt solidariteit.
Ja, ik geloof daar wel in. En dat heb ik dus ook wel een beetje voorgeleefd gekregen, gelukkig in belangrijke mensen die ik heb gekend in de media. Ik laat me wel inspireren door mensen die ook zo erin staan. Van als je iets hoort wat goed is voor iemand, geef dat door. Noem iemands naam.
Ja.
Dat je al ziet het meer als iets waarin je elkaar allemaal kan helpen.
Nou, mooi.
Ja.
Het klinkt wel heel idealistisch, hè?
Nou, het klinkt een beetje alsof het een mooi is om waar te zijn af en toe. Gezien natuurlijk ook de andere kant heel erg bestaat.
Tuurlijk, ik ben ook wel eens op mijn bek gegaan, hoor. Je moet niet daarin, denk ik, naïef zijn. Maar je kan ook wel goed, denk ik, een radar ontwikkelen van hey, is dit een omgeving of een persoon waarbij ik dit soort solidariteit kan creëren? En als dat niet zo is, dan moet je ook misschien afvragen van vind ik dat zelf een fijne samenwerking?
Ja, en om dan even terug te gaan naar dat clubje waar je die samenwerking wel mee hebt en waar jullie wel elkaar steunen en niet elkaars ideeën stelen. Zou je dat nog iets kunnen toelichten? Want wij willen het natuurlijk hebben over welk moment staat jou het meest bij van solidariteit? En jij noemt nu dit clubje. Kan jij vertellen wie in dat clubje zit en wat jullie precies met elkaar delen? Je noemde al even tarieven en klussen, maar hoe ziet dat er op een dagelijkse basis uit?
Ja, nee, het gaat om Franke van Hoeven en Hanneke Meinster. En wij kennen elkaar dus van evajinnik.nl en hebben daarna een soort appgroepje gevormd waarmee we daarna ook vaak bij elkaar komen om een soort freelance beraad lunches te hebben waarbij we alles met elkaar bespreken wat er maar speelt. En ik denk dat één moment wat mij bijstaat met Franke is bijvoorbeeld dat we een keer mee hebben gemaakt dat we gepolst werden voor dezelfde ghostwriting opdracht. En dat we dat soort van achter elkaars rug om soort van hadden gehoord. Dat ik op een gegeven moment dacht, hey, volgens mij word ik nu gepolst voor een project waar jij ook voor staat. En dat we er toen heel bewust voor hebben gekozen om eerst contact met elkaar op te zoeken. En daarna hebben we het ook allebei niet gedaan. Nou ja, er waren meerdere redenen voor waarom we het niet hebben gedaan. Maar ik weet wel nog dat het voor mij ook heel duidelijk voelde als ik vind deze relatie nu belangrijker dan deze opdracht. Omdat ik hier gewoon heel veel aan heb, aan dit groepje. En ik heb met Hanneke ook gewoon dat we elkaar heel veel advies geven en opdrachten aan elkaar doorspelen. Elkaar in tijden van grote vertwijfeling kunnen bellen.
Dus je hebt eigenlijk gewoon je eigen collega's uitgekozen?
Ja, nou eigenlijk precies dat. En dat gevoel van dat je even aan elkaars bureau kan komen staan. En bijvoorbeeld laatst was het nog dat ik een column had waar ik een beetje over twijfelde. Omdat ik dacht van ja, staat die wel sterk genoeg? Misschien krijg ik er wel heel veel reacties op. Willen jullie even meelezen? En dan was het gewoon binnen een kwartier, ik heb hem gelezen. En dan
heerlijk
van feedback of aanmoediging. En ook wel van ja, en als je er commentaar op krijgt, dan gaan we je wel verdedigen op sociale media.
Zelfs dat wordt, oké, wat slim dit.
Yeah. Ja, en wat als je dit groepje niet had?
Ja, dat nou, dan denk ik dat ik nog steeds wel een klein beetje af en toe met mijn ziel onder mijn arm had rondgelopen. Dan, ik ben wel eens geprobeerd ook bij freelancers collectieven aan te haken. Het is toch anders op het moment dat je ook al een persoonlijke klik met elkaar hebt en een geschiedenis van een beetje een soort redactietje vormen met elkaar. Het scheelt ook wel dat we alle drie, we zitten wel een beetje in dezelfde hoek, maar we zijn ook alle drie best wel verschillend.
Ja, dus je hebt niet het gevoel dat je in elkaars vaarwater zit, per se.
Nee, misschien komt dat nog, hè? Misschien spreek je. Ja. Dan gaan we enorm met modder gooien op.
Dan zou ik zeggen, tijd om de achter haar orkonde uit te gaan delen. We gaan Hanneke Meinster inbellen.
Thank you.
Hallo.
Nou, ik zou zeggen, take it away, Floor.
Oh ja, nou ja, nu is het aan mij.
Waarom bellen we nu met Hanneke?
We zijn hier dus nu in een podcast achter haar en die gaat over solidariteit. En er werd mij gevraagd om na te denken over solidariteit in de media en wat dat voor mij betekent. En nou, toen dacht ik natuurlijk meteen aan jou en aan Franke en de manier waarop wij elkaar gevonden hebben in een support system waarin we elkaar steunen en elkaar stukken lezen en tarieven delen en in allerlei dilemma's kunnen betrekken. En ik kan echt zeggen dat dat mijn leven als freelance journalist echt heeft verrijkt en heeft versterkt. En daarom heb ik jullie genomineerd voor de oorkonde van deze podcast.
Ja, super lief. Maar dat is het natuurlijk ook. Het verrijkt mijn leven ook. Enorm. Mm. Ja.
Hoe dan? Vertel.
Nou, weet je wat het is? Wij zijn eigenlijk zeg maar het tegenovergestelde van de krabbenmand. En dat vind ik zo mooi. Het is echt, wij helpen elkaar echt verder. En we zijn ook eerlijk. Je weet ook, vind ik, als ik iets aan Floor en Franke laat lezen, dan gaan ze het ook echt wel eerlijk zeggen. Van nou, het kan eigenlijk wel beter. Maar dat is super fijn. Want je hebt als freelancer heb je vaak wel nog ergens een chef die, als je gewoon een beetje leuk werk levert, je altijd zegt dankjewel, 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 of je hoort niks. Maar het is echt heel fijn als iemand heel eerlijk zegt van nou, dit kan je echt wel beter, of doe het eens zo. En dat is super fijn. En ook vind ik het heel mooi hoe wij echt elkaars cheerleader zijn, terwijl we ook concurrenten zouden kunnen zijn. Maar dat is wel heel mooi, want we gunnen elkaar wel
dingen. En
ja, precies. We zitten bij dezelfde titels. We komen bij dezelfde uitgeverijen uit, ook waar we boeken schrijven. En toch kunnen wij, zonder dat we daar afspraken over hebben gemaakt, heel goed wel die lijn bewaken van ja, wat je voor jezelf doet en wat je een ander gunt. Zonder dat je dan jezelf daarbij kleiner maakt of de ander iets afsnijdt. En dat is gewoon zo ontstaan. En dat doen we alle drie heel natuurlijk. En dat vind ik heel waardevol.
Nee, soms zijn het ook wel eens lastige dingen, weet je wel. Dat je bijvoorbeeld inderdaad voor dezelfde opdracht opgaat. En dat het dan ook wel eens even pijnlijk kan zijn of zo. En dat je dan.
Ja.
Maar het is wel een gevoel van, hey, we kunnen het gewoon delen. En dan kunnen we.
Ja.
Weten we allebei dat we eerlijk zijn en het beste met elkaar voor hebben. Ik dacht al, het zou wel heel grappig zijn trouwens als we dan later gebrouilleerd raken en dat we dit dan later teruglezen.
Vandaar dat we voor nu een mooie tijd gehad.
Dat zou heel grappig precies, zijn, omdat we als een soort document te hebben.
En ja, Hanneke, waarom besloot jij toen onderdeel te blijven van dit groepje? Want er werd natuurlijk even een soort overgangsperiode na evajinek.nl en toen werd dit groepje opgericht. Waarom wilde jij daar graag onderdeel van zijn?
Nou, omdat ik het heel fijn vind ook om scherp te blijven. En in het geval van Floor, ik volg haar al sinds de periode dat zij nog bij Adformatie werkte en ik nog dacht dat ik copywriter wilde worden. En ik vind haar echt een hele goede schrijver. Dus ik wil ook gewoon graag in de buurt zijn van mensen die ik heel goed vind. Om daar zelf ook weer van te leren en om scherp te blijven. Want je kan als freelancer kan je best wel lui worden. Dat je denkt van nou, dit trucje werkt, dit doe ik nog een keer. Maar ik wil wel beter worden. Dus dat vind ik heel leuk. En dat is met Franke natuurlijk net zo. Franke is op een ander vlak weer in allerlei dingen beter dan ik. En Floor is dat in een vlak. Ik heb mijn eigen aandeel weer in dat groepje. En dat is ook wel mooi. We hebben ook daar wel onze verschillen in. Dus ik vind het en heel fijn om beter te worden, maar ook echt heel fijn om een gevoel van collega's te hebben. En echt helemaal te kunnen ventileren. Want het is ook altijd als we afspreken dat we gaan lunchen. Ja. Dan zitten we eerst meer dan een uur te ranten over van alles.
Te ranten en te roddelen.
Brengen.
Dat noem je roddelen, ja.
Ja, heel veel te roddelen, dat is wel echt waar.
Ontlading.
Gewoon over van allerlei dingen waar we tegenaan zijn gelopen. En waar we dan ook vragen, hoe ga jij daarmee om? En daarin leren we ook weer van elkaar. Dus het is juist ook wel die verbondenheid die echt super fijn is.
Ja, zeker. En het is ook wel zo. Freelance journalist zijn is natuurlijk best een heel specifiek beroep wat je alleen doet. En ik kan dat wel kwijt bij vrienden of bij mijn vriend of zo. Maar het is altijd weer zo'n opluchting als ik dan bijvoorbeeld Frank en Hanneke spreek. Dat als ik dan iets zeg over hoe iets gaat om een redactie of hoe iets gaat met een geïnterviewde. Ze weten gewoon precies hoe dat zit en hoe dat is. Maar het sterkt ons enorm dat we gewoon met elkaar delen. Van hey, hoe is dat die onderhandeling bij jou gegaan? Wat heb je daarin gedaan? Want dan durf je ook weer makkelijker in je eigen onderhandeling te denken. Nou, sorry, maar ik weet wel beter. Want ik weet dat ik hierop moet letten. Of ik weet dat dit een belangrijk punt is. En nou, daarin geef je elkaar dus ook wel rugdekking.
Ja. En ik hoorde jou net zeggen, Hanneke, van ik heb echt heel veel respect eigenlijk voor de kwaliteit die Floor levert. En dat maakt eigenlijk dat wij juist het tegenovergestelde van de krabbenmand zijn. Is dat dan eigenlijk een voorwaarde volgens jou om daaruit te blijven uit die krabbenmand?
Ja, ik denk uiteindelijk dat die krabbenmand vooral ook gaat over je eigen onzekerheid. Want anders doe je het niet. En hoe ik in het leven sta is meer dat ik kijk van nou, waar kan ik nog wat winnen? Hoe ga ik dat doen? Maar hoe haal ik dat uit mezelf? En wat kan ik leren in plaats van dat ik naar beneden ga trappen?
Ja, en ik denk ook wel dat het waar is wat jij zegt over die onzekerheid. Van ik ben heus wel eens jaloers of dat ik kijk van oh, dat zou ik ook wel willen. Maar ik zie het dan vaak meer als een teken van oh, blijkbaar wil jij dat zelf. Hoe kun je daar dan voor zorgen dat je dat ook gaat doen? Of ik heb wat ook wel eens gehad dat iemand aan mij vroeg van goh, ik wil ook wel voor die titel schrijven. Kun je me niet in contact brengen met de chef daar? En dat ik dacht oei, misschien is dat wel echt een enorme concurrent voor mij. Maar dat ik dan toch dacht, ja, maar als ik het daarvan moet hebben om iemand anders weg te houden bij die redactie die hartstikke goed is, dat is natuurlijk niet houdbaar. Dan kun je beter gewoon zeggen, oké, go. Natuurlijk, als je goed bent, dan krijg je die positie toch wel.
En wat was het resultaat?
Anders ga je heel verkrant. Daarna? Ja, ik kreeg daar ook een plek. Dat klopt.
En jij raakte je opdracht kwijt.
Op den duur wel. Maar ik weet niet 100% zeker of het één op één iets met elkaar te maken had. Maar ik weet nog wel dat ik er ook wel uit heb gehaald van... Weet je, ja, die dingen haal je dus niet tegen. Snap je wat ik bedoel?
Ja. Het is meer, en het weerhoudt je er ook niet van om het nog een keer te doen.
Ja, ik denk dat als iemand mij vraagt, joh, heb jij het nummer van die chef, dat ik het geef. Ik ga niet zeggen, nee, dat heb ik niet. Dat mag je niet hebben. Ik denk niet dat ik daarmee mijn eigen territorium of mijn eigen positie sterker maak. Ik wil gewoon dat mensen mij willen hebben omdat ze me goed vinden. En als ze weer afscheid willen nemen, dan ben ik daar zeker rouwig om. Maar dan denk ik niet dat ik dat had kunnen voorkomen door mijn eigen territorium beter te verdedigen. Dat betekent trouwens niet dat ik dan niet kan vloeken en Franke en Hanneke kan bellen. Dat
kan zeker even ontladen wel, inderdaad. Weer.
Ja, ik denk ook wel dat het helpt dus dat Franke en Hanneke en ik ook weer dus allemaal onze eigen dingen hebben waar we goed in zijn. En waar we inderdaad in elkaar bewonderen of tegen elkaar opkijken. Maar waar we ook van kunnen denken, nou dat is echt minder mijn ding en meer jouw ding. Ja, dat helpt denk ik ook wel.
En hoe vaak hebben jullie contact met elkaar dan?
Ja, dat wisselt wel een beetje.
Als jullie extreem geïrriteerd zijn, dan is het gewoon 3 keer per dag?
Dan is het wel vaak. Nou, dan is het denk ik elke week. En soms is het gewoon even wat meer als er meer irritatie is. Dat is trouwens wel waar. De irritatie is wel ook een verbindende component. En als we allebei dan weer wat nieuwe dingen aan het doen zijn, dan gaan we ook wel weer meer initiëren om af te spreken. We hebben ook vaak op hetzelfde moment wel een beetje die behoefte om dat weer te doen. We beginnen gewoon te delen met columns waar we ons over opwinden of zo. Of dat soort dingen die we zien. En dan duurt het eigenlijk nooit lang voordat een van de drie zegt, moeten we niet weer een keer lunchen? En eerst was het een koffietje. En inmiddels weten we eigenlijk gewoon wel dat we daar een hele middag voor uittrekken.
Heerlijk.
Ja.
Champagne, caviar, alles erbij.
Fantastisch hoor, ja.
Ik denk dat jullie heel veel aanmeldingen gaan krijgen voor jullie clubje. Neem jullie nieuwe leden. Hey, we moeten weer door. Dus ik zou zeggen, Floor, wil je nog iets moois tegen Hanneke zeggen? Als allerlaatst klapper.
Ja, nou ja, Hanneke, ik bewonder je gewoon heel erg. En ik ben gewoon heel erg blij dat ik in je clubje mag. En jij in het mijne. En,
nou, alle woorden ook naar jezelf inderdaad. Ik ben daar ook super blij mee. En
Ik laat het ook zeggen. Ik gun ook echt alle freelancers dit. Omdat het best wel nodig kan zijn.
Ja, dat is inderdaad wel. Dus wat dat betreft ook een oproep aan andere freelancers. Ga ook je eigen clubje beginnen. Met je eigen mensen. Ja.
En Franke had ook een heel goed punt laatst over bijvoorbeeld ook de onveiligheid op sociale media. Dat je er heel snel verrot gescholden kan worden. En dat je gewoon dat best pittig kan zijn. En dan is het gewoon heel fijn als je mensen hebt waar je een beetje een soort clubgevoel bij heb van hey, wij staan wel ook gewoon achter je als je deze column plaatst. En ik denk dat vooral vrouwen daar ook best wel behoefte aan kunnen hebben.
Het is toch een soort veilige bedding dan die je creëert met elkaar.
Ja, en dat je gewoon soms weet, ik ga deze column schrijven en er gaan heel veel mensen op reageren. Ja. En ze gaan er een hele harde kop boven zetten. En dat je dan heel veel tegen elkaar kan zeggen, oh, dit ga ik nu publiceren, help.
Ja, precies, ja.
Hey Anneke, dankjewel dat je er was, eventjes.
Dankjewel.
Ja, en, nou, graag gedaan. Dankjewel.
Ja. Ik zou zeggen,
je krijgt de achter haar opgestuurd.
Niet te vergeten. Ja.
Nou, top. Nou, superleuk.
Voor we vertrekken willen we nog even naar de rubriek historische handreikingen. Waarvoor we dus nog even terug in de tijd gaan. Om ook van de verdere geschiedenis te leren. Zijn jullie klaar voor het verhaal wat ik deze keer heb meegebracht?
Ik luister en huiver.
Nou,
ik heb deze keer een voorbeeld uit Hollywood meegenomen. Niet zo ver van waar ik zit. Daarvoor gaan we wel terug naar de jaren 50. Marilyn Monroe, op het hoogtepunt van haar faam, Gentleman Prefer Blondes, kwam in 1953 uit. The Seven-Year Itch, die van de witte opwaaijurk in 1955. Maar in die periode golden ook de Jim Crow-wetten nog, van de segregatie hier in Amerika. En werden zwarte muzikanten, ondanks populariteit, vaak toch nog beperkt tot optredens in kleine nachtclubs. Er was één van de populairste grote venues hier in Hollywood in die periode, was de Mocambo. Die bestaat nu niet meer, maar die zat op Sunset Strip in West Hollywood. En daar traden mensen als Frank Sinatra op. En die bracht dan weer grote old Hollywood sterren met zich mee, als Clark Gable en Charlie Chaplin en Humphrey Bogart en Lauren Bacall en al die types. Mm-hmm. En ondanks dat ze al een bestaande fanbase had, mocht Ella Fitzgerald daar niet optreden vanwege haar kleur en hoe ze eruit zag. Maar Marilyn Monroe, om weer even terug te komen bij het begin, bracht daar verandering in. En dat deed ze, daar vertelde Fitzgerald later in eigen woorden over, door de eigenaar van Mocambo op te bellen en hem te zeggen dat hij haar direct moest boeken. En dat als hij dat zou doen, dat zij dan elke avond front row alle tafels zou vullen en zelf zou komen. En dat als ze dat inderdaad zou doen, dat dan de pers natuurlijk helemaal wild zou worden. En toen zei de eigenaar ja. En in Marilyn Monroe zat inderdaad elke avond op de eerste rij met een hele groep sterren. En daarover zei Ella Fitzgerald, ik hoefde daarna nooit meer in een kleine jazzclub te spelen.
Wauw.
Wauw, wat een mooi verhaal.
Ik wil bijna gaan applaudisseren alsof je op de eerste rij zit.
Ja, van hoe een vrouw dus haar eigen carrière inzette om die van een ander, die dus minder en niet dezelfde kansen kreeg, vooruit te helpen. En dus ook echt daad bij woord voegde. Ja.
Prachtig. Ik vind het toch ook aansluiten bij jouw verhaal, Floor.
Ja, hè?
Jullie zitten met z'n drie op de eerste rij uit het appgroepje.
Ja, dat is waar. Dat is waar. Maar dit is toch nog wel een stukje indrukwekkender.
Loeke, wat vind jij zelf?
Ja, ik vind dit dus heel mooi, omdat ik denk dat solidariteit dus ook inderdaad, dat hadden jullie het net over, van hey, als er een column uitkomt met een kop waarvan je denkt, oef, en dat je in ieder geval een paar mensen hebt die je daarvoor zullen steunen, dat het toch, solidariteit is ook wel echt je nek uitsteken voor andere mensen, denk ik. En niet altijd gevraagd, want dit was natuurlijk, Marilyn Monroe was niet gevraagd om dit te doen, maar ze vond gewoon dat dit moest gebeuren. Ja. Dus ik denk dat dat ook wel een mooie vorm van solidariteit is, waar we nog steeds van kunnen leren, denk ik.
En dat het misschien niet altijd in je eigen belang lijkt. Dus dat vond ik ook mooi toen die prominente presentatrices zich uitspraken over grensoverschrijdend gedrag bij bepaalde omroep. Weet je wel, zij hadden al een positie waarin ze dat misschien niet meer hadden hoeven doen. Maar daarmee backten ze wel de mensen die misschien minder machtig zijn. Dat is ook solidariteit. Je zegt, jij hebt misschien je schaapjes op het droge. Jij hebt die positie. Maar jouw stem betekent alles voor die mensen die dat niet hebben. En die jouw stem nodig hebben om dat verhaal te steunen.
Ja, precies.
Ik denk dat we dit nog veel meer kunnen doen trouwens, als je nu dit voorbeeld erbij pakt. Ik vind het prachtig.
Yeah. Ja, nou, misschien is het dus ook wel, ben ik er daarom zo lyrisch over, omdat ik ook echt nu merk wat voor een verschil het maakt. En ik denk dat best wel veel freelancers in de media het best wel meer misschien nodig hebben. Ik gun het iedereen.
Floor, wil jij nog als laatste iets meegeven? Vind je het fijn om nog een afsluitend woordje te doen? Of ga jij vol trots die oorkondes uitdelen straks?
Nee, ja, ik ga vol trots die oorkondes uitdelen. Hopelijk bij de volgende lunch. Komt er hopelijk aan. Ik sluit me helemaal aan bij de oproep van Hanneke aan andere freelancers.
Dankjewel, leuk dat je er was.
Heel erg bedankt.
Ja, leuk dat ik er mocht zijn.
Ja, dat was Floor. Floor Bakhuis Rozeboom. Bedankt dat je weer luisterde naar Achter Haar, de Vrouw en Media podcast. Weer geïnspireerd door alle verschillende uitingen van solidariteit.
Heerlijk. Onze gast Floor kun je online vinden op @FloorBakhuisRozeboom. Met Griekse ei, twee O's en een Z. En ons vind je op onder andere Instagram via @vrouwenmedia. En voor updates over nieuwe afleveringen kun je natuurlijk abonneren via Spotify of Apple Podcast. En laat vooral ook via Spotify eventjes een reactie achter. Dat kan onder deze aflevering. En dan kunnen we meelezen wat je ervan vindt. En of je misschien ook een clubje gaat oprichten. Of dat je wensen hebt voor welke gasten we hier nog meer mogen gaan uitnodigen. Geef het vooral aan ons door. Dan gaan we nog meer die solidariteit in de hand werken. En dat vinden we leuk.
Ja, en een van de gasten die al op de planning staat is volgende keer Renny Rijpma, hoofdredactrice van het AD.
Zo, dat is geen kleintje.
Nee, zit in.
Tot de volgende.
Hoi.
Kom op 10 december naar het tweede Media Vakvrouwen in de Spotlight event bij Beeld en Geluid in Hilversum. Koop tickets via ticketkantoor.nl/shop/achterhaar. Tot daar!